Zandvoort. Wederom hartelijk welkom aan de raadsleden, steunfractieleden. Er zijn wat nieuwe gezichten, de rest is naar huis. En ook de overige belangstellenden op de tribune. En thuis kijken ook een aantal mensen mee, ook welkom. Deze raadsbijeenkomst wordt live uitgezonden en is dus ook terug te kijken. Namens de gemeente zijn aanwezig Janneke Omen. Janneke zit hier. Margot Elst. Roderick van Loon. En de beide wethouders Hans de Graaf en Hans Kuipers. En jouw naam ben ik kwijt. Goed, welkom. Ook jullie van harte welkom natuurlijk. Wat is de aanleiding voor deze bijeenkomst? Het college wil de raad graag meenemen in het proces om te komen tot een integraal afwegingskader voor de voorzieningen voor onderwijs, sport, cultuur en welzijn, het nieuwe accommodatiebeleid en integraal huisvestingsprogramma onderwijs. En onderdeel hiervan is de herijking van het bestaande ABC-beleid. Vanavond dus, hoe is de stand van zaken? We krijgen ook nu weer een presentatie te zien door Janneke Omen, aangevuld door Margot. Dan geef ik jou eerst het woord. Meestal vraag ik het van tevoren. Wil je tussendoor vragen of heb je die liever na afloop?
Ik heb ze liever na afloop.
Nou, jullie horen het, hè? De presentatie staat ook op jullie iPad, dus je kunt gewoon meekijken, want er staan ook veel plaatjes in, begreep ik. Ja. En voor de mensen die een leesbril of zo hebben, is het ook handig.
Yes. Nou, ik had hier voorstellen staan, maar dat is al gebeurd door de voorzitter, dank u wel. Het project Bouwstenen voor de Samenleving. Samen met Margot en Roderick ben ik daarmee gestart in 2023. We kwamen er in de voorbereiding achter dat het best ingewikkelde materie is. Omdat eigenlijk alles met alles te maken heeft. Heel veel dingen grijpen op elkaar in. En om het goed te doen is het van belang om dat zoveel mogelijk eerst te ontwarren. Om het vervolgens weer integraal te laten landen in een afwegingskader. We proberen deze ingewikkelde materie vanavond zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Ik hoop dat de Jip en Janneke taal mij lukt. Even kijken. Mijn naam is Janneke, dus het moet lukken, denk ik.
Zij heet Janneke.
Dat is grappig. Nou, goed begin is het halve werk. Bouwstenen voor de samenleving. We willen u meenemen in de historie van het accommodatiebeleid. Een korte toelichting op het project Bouwstenen. Een nader ingaan op het integraal afwegingskader, faciliteren voorzieningen. En vervolgens een korte doorkijk richting het vervolg. Nou, het doel is inderdaad om de raad mee te nemen in het proces wat we tot nu toe hebben gelopen. Om te kijken wat de eerste reactie is op het integraal afwegingskader. En een stukje al mee te geven over hoe we hiermee verder willen gaan. Historie van het accommodatiebeleid. Het begint al in 2021. Dit is een iets oudere accommodatie die we nu zien. Maar het begint in 2021 met een knelpunteninventarisatie accommodaties. En in 2003 wordt vervolgens het project Integraal Accommodatiebeleid gestart. En dat heeft betrekking op onderwijs, sport, cultuur en welzijnsaccommodaties. Nou, het eerste resultaat daarvan is het Integraal Accommodatiebeleid Eelde-Paterswolde in 2004. En daar komt vervolgens in 2005 een categorieindeling huisvesting, welzijnsinstellingen, maar ook sportaccommodaties bij. Dit is bekend als het ABC-beleid. De categorieindeling gaat vooral over de financiering van accommodaties voor sport en welzijn en met name aan de investeringskant. Daar wordt aangegeven op basis van het sociaal rendement van accommodaties in hoeverre de gemeente daar wel of niet in investeert. Criteria daarvoor zijn dat al dan niet openbaar zijn van de locatie, de hoogte van de financiële bijdrage van gebruikers. Dus hoe makkelijker iedereen kan deelnemen met een lage bijdrage, hoe hoger het sociaal rendement. En het feit dat een accommodatie niet... gaat er iets niet goed?
Nou, ik geloof dat niet iedereen jou even goed kan verstaan. Dus je moet...
Ik ga bij de microfoon staan. Ja, ik hoor het zelf ook niet. En het feit dat een accommodatie niet gerealiseerd of in stand gehouden kan worden zonder gemeentelijke bijdrage. Dat zijn de drie criteria die maken of een accommodatie geheel, gedeeltelijk of helemaal niet wordt gefinancierd. Nou, het ABC-beleid komen we straks nog even op terug. In 2006 en 2007 volgen er nog een aantal accommodatieplannen, net als in 2008 en 2009. En dan wordt in 2011 het integraal accommodatiebeleid herijkt of herzien. Dat heeft te maken met de kosten die op dat moment hoger zijn dan waar de gemeente, die de gemeente kan dragen. En er wordt besloten om alleen onderwijs en sport verder mee te nemen in de uitvoering van het accommodatiebeleid. En dat zijn dan ook de, zeg maar, de wettelijke taken die de gemeente heeft voor accommodaties. De rest gaat niet meer mee in het accommodatiebeleid. Nou, ook daar worden weer verschillende plannen over opgesteld. Met als laatste het accommodatiebeleid Zuid-Laren, waar in 2020 een herziene versie is gekomen op het beleid van 2017 in verband met gewijzigde omstandigheden. Nou, dat is accommodatiebeleid Zuid-Laren wordt op dit moment nog uitgevoerd. De komende jaren worden daar ook scholen en sportaccommodaties nieuw gebouwd. Maar het resultaat van al deze stukken en inspanningen, dat mag uniek in Nederland genoemd worden. Omdat alle schoolgebouwen vernieuwd zijn, nieuwbouw hebben gekregen. Datzelfde geldt ook voor de sportaccommodaties. En dat betekent dus dat geen één schoolgebouw op Zuid-Laardeveen na op dit moment niet ouder is als 2015. Nou, dat is een hele mooie opstap voor richting het IAP straks. Waarvan we gewoon kunnen zeggen dat eigenlijk al onze schoolgebouwen gewoon vernieuwd zijn. Intussen was ook de planvorming voor accommodaties die we niet meer zouden gaan gebruiken in ontwikkeling. Door vastgoed is de notitie bestemmen van vrijkomende accommodaties opgesteld met een herziene versie in 2020. Maar die is inmiddels, zijn daar ook alweer een aantal gebouwen die op afstoten stonden, die zijn weer in gebruik genomen doordat scholen in leerlingaantallen zijn toegenomen, onder andere in Eelde. En we bijvoorbeeld voor de bibliotheek in Eelde een vervangende locatie moesten vinden in plaats van het Punthoes. En die zitten nu aan de Schoollaan. Dus ook dit plan is niet geheel uitgevoerd. Toen kwamen we op een stuk inhoud. Waarom zouden we überhaupt accommodaties moeten hebben? Nou, dat komt uit de inhoud. De kadernota sociaal domein, moet ik zeggen, die is in 2021 vastgesteld. En Margot die gaat iets toelichten over de uitgangspunten daarvoor.
Ja, wat wij eigenlijk op dit moment vooral mee bezig zijn, is het programma Meer Welzijn, Minder Zorg. In de beweging dat we vrezen voor een zorginfarct in Nederland, dat zorg niet meer bereikbaar, betaalbaar en toegankelijk is. Daarvoor hebben we met onze lokale partners een convenant gesloten. En in dat proces om tot het convenant te komen, kwamen we op het gebruik van dit model positieve gezondheid. omdat dat eigenlijk een model was wat bekend was bij alle partners die meededen. Dus dat was een gemeenschappelijke taal vooral. Die positieve gezondheid kan je op individueel niveau zien, maar je kan hem ook plakken op de sociale basis. Waarbij we zeggen, het welbevinden van onze burgers, van onze inwoners, bestaat uit een zestal pijlers. En die pijlers moeten in evenwicht zijn. En dat is het dagelijks functioneren. Dat zijn vooral de dingen die je nodig hebt om je boodschappen te doen, je huishouden te doen, van A naar B te vervoeren. De WMO-voorzieningen zijn dat bijvoorbeeld. Het lichamelijk welbevinden, dan praten we over medische zorg, maar ook sport, recreatie, dat soort zaken. Dank je. Mentaal welbevinden. In het ISA en het Galenplan hebben we het nu bijvoorbeeld over inloopvoorzieningen die van belang zijn, lotgenotengroepen. We hebben het over kwaliteit van leven, dat vullen we in met bestaanszekerheid. Dat gaat over wonen en armoede en inkomenszekerheid. Dan hebben we het over, even kijken, zingeving en meedoen. Nou, vooral zingeving en meedoen, daar zit heel veel vrijwilligerswerk in. Maar ook ontmoeten, waarbij we eigenlijk altijd, nou ja, een beetje het uitgangspunt hebben. We willen niet mensen laten meedoen op grond van diagnose, maar het liefst op grond van hun passies. En dat dat vooral bijdraagt bij het algeheel welbevinden. En dat hebben we ook gebruikt als uitgangspunt voor het beleid. Nou, dit plaatje kennen denk ik de meeste van jullie. Die heb ik al vaker uitgelegd. Binnen het sociaal domein hebben we twee programma's. Het programma Mens en het programma Maatschappij. En vooral op de route Maatschappij vinden we juist al onze maatschappelijke accommodaties. Want daarin faciliteren we onze inwoners om elkaar te ontmoeten, om allerlei contacten te hebben.
Nou, en naast de kadernota sociaal domein hebben we eind dit jaar ook de cultuurvisie gereed en de kindvisie. Dus als we het dan hebben over de inhoud, dan bedoelen we deze documenten, zeg maar, die bedoelen we daarmee. Vervolgens hadden we ook nog het coalitieakkoord. Hierin wordt opnieuw gesproken over het accommodatiebeleid. Letterlijk staat erin, we gaan een nieuw en geactualiseerd accommodatiebeleid schrijven, waarbij naast het gemeentelijke vastgoed en sport ook cultuur en welzijn een plek krijgen. Daarnaast is er, bleek dat er ook behoefte is aan een integraal afwegingskader voor het faciliteren van de voorzieningen voor onderwijs, sport, cultuur en welzijn. En we willen dus graag vanuit die inhoud aan de slag gaan. Niet vanuit de bakstenen, maar eerst vanuit de inhoud. De behoefte aan een integraal afwegingskader die komt ook voort uit het feit dat er behoefte is om de besluitvorming transparant te maken. De afweging waarom we dingen wel, maar waarom we dingen ook niet doen, om die ook helder te hebben. En het verbinden van de inhoud met de vorm. Dus vanuit beleid richting accommodaties. Nou, dit is eigenlijk de aanleiding geweest voor het project Bouwstenen voor de Samenleving als vervolg op het integraal accommodatiebeleid van de afgelopen jaren. Zoals gezegd is het project in 2023 gestart en we hebben het doel zo omschreven dat het ontwikkelen en implementeren van een integraal afwegingskader op basis waarvan consistente en gewogen besluiten worden genomen om de voorzieningen zo optimaal mogelijk te faciliteren. Met als doel het bevorderen van de leefbaarheid en het welbevinden van alle inwoners. Het resultaat van dit project moet zijn een integraal afwegingskader, een herijkt ABC-beleid en een overzicht van maatregelen die getroffen moeten worden om die voorzieningen te optimaliseren. Nou, naast onderwijs en sport bevat dit dus ook weer welzijn en cultuur. Dus we gaan weer terug naar de integrale, naar de I van het IAB. Het afwegingskader is noodzakelijk om te zien van wat, waar, waarom en hoe gaan we dit dan faciliteren. Nou, zoals ik al zei, het is ingewikkelde materie om dit in een eenduidige vorm te gieten die bijdraagt aan een heldere besluitvorming. We hebben best even wat puzzelwerk verricht met elkaar, maar we denken dat we nu een goede eerste stap kunnen zetten. Nou, we hebben het hier over het faciliteren van voorzieningen voor onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Wat bedoelen we daarmee? Onder voorzieningen verstaan we activiteiten, maar ook accommodaties in hun omgeving en de inrichting van de openbare ruimte. Met faciliteren bedoelen we het verstrekken van een subsidie voor een activiteit, inclusief of exclusieve ruimte, of huisvesting, sorry, het beschikbaar stellen van gemeentelijk vastgoed en het inrichten van openbare ruimte. Nou is niet overal huisvesting nodig of een accommodatie. Voor een speurtocht hoeven we geen accommodatie te bouwen. Vandaar dat we ook hebben over het verstrekken van een subsidie met of zonder huisvestingscomponent. Maar daar kom ik straks nog op terug. We hebben het over twee delen dus, het inhoudelijke deel en het accommodatiedeel. En voor de huisvesting van activiteiten kijken we niet alleen naar ons eigen vastgoed, het maatschappelijke vastgoed. Maar we kijken ook naar vastgoed van derden, wat een functie kan vervullen in het huisvesten van maatschappelijke activiteiten. En medegebruik van bijvoorbeeld sportaccommodaties door andere functies als alleen de sport zelf. Of scholen die bijvoorbeeld breder kunnen worden ingezet. Nou, dan kom ik eerst bij de inhoudelijke beoordelingscriteria. We hebben geprobeerd dus om het zoveel mogelijk te trechteren. Met deze volgorde van criteria is dat zo goed mogelijk gelukt. We kijken eerst naar een wettelijke taak. Is het een wettelijke taak voor een gemeente, ja of nee? Vervolgens checken we of het een commerciële activiteit is. We checken het aan het beleid. Levert een activiteit een bijdrage aan ons eigen beleid? Is het maatschappelijk relevant? Die tussenstap maken we onder andere om, als we nog geen beleid hebben, maar het is wel maatschappelijk relevant, toch door te kunnen richting een mogelijke ja bij het faciliteren ervan. En is de huidige programmering voldoende? Nou, daarbij denken we een beetje aan als het 37e koor wordt opgericht, moeten we dat dan gaan faciliteren? Of zeggen we op een gegeven moment van, goh, we hebben hier al zoveel koren, misschien moeten we andere keuzes maken. Maar nogmaals, met de afwegingskader wat we nu hebben, kunnen we dat allemaal onderbouwen en ondertitelen. Als er ook behoefte is aan huisvesting, dan komen we terecht op de beoordelingscriteria voor de accommodaties. En dan komen we ook in de herijking van het ABC-beleid. Het ABC-beleid kent drie criteria en dat kent het de beoordelingscriteria voor de accommodaties zijn daarbij gelijk gebleven met de ABC-criteria. Dat is het openbaar of alleen voor leden? Kan er met een beperkte financiële bijdrage worden deelgenomen aan de activiteit? En is het stichten of instand houden van de accommodatie alleen mogelijk met een bijdrage van de gemeente? En dan gaat het dus om het sociaal rendement van de accommodatie. We hebben het accommodatiebeleid sport, accommodatiebeleid welzijnsaccommodaties en een eerste herijking die in 2017 is gedaan. Die hebben we samengevoegd en tot één categorieindeling voorzieningen 2024 gemaakt. En dan komen we op dit plaatje. We hebben het toch weer ABC genoemd. Eigenlijk bij gebrek aan een andere titel, aan een beter idee. Dus als iemand nog een goede titel heeft in plaats van ABC, dan zijn suggesties welkom. Het grote verschil met het voorgaande ABC-beleid is dat dit van toepassing is op alle voorzieningen. Onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Een andere is dat het niet alleen gaat om een bijdrage in de stichtingskosten, maar ook om een bijdrage in de huisvestingskosten. En dan hebben we het over bijvoorbeeld het betalen van huur in een accommodatie die hetzij van onszelf is, hetzij van een derde is, daar heeft het ook betrekking op. En daarnaast het prioriteren bij toewijzing van ruimte in onze eigen accommodaties. Nou, u heeft het allemaal op het scherm staan wat verder daar de onderverdeling in is. We hebben A, B1, B2 en C, waarbij A maximaal 100% faciliteren is, B1 en B2 is 60 of 30% en C faciliteren we niet. Wat overigens niet inhoudt dat een C-categorie activiteit niet in ons eigen gebouw kan plaatsvinden, alleen daar gaan we niet bijdragen aan kosten in de huur bijvoorbeeld. Het gaat hier tot nu toe alleen nog maar om geld. Dus draagt de gemeente bij in het faciliteren van deze activiteiten. De accommodaties komt in een latere fase van het project bouwstenen terug. Als we dan de inhoud en die accommodatie aan elkaar plakken, dan krijgen we dit schema. Een van de redenen waarom we het even op het scherm beschikbaar hebben gesteld. Hier doorlopen we zeg maar de stappen, de inhoudelijke stappen met beantwoording in ja en nee. Om vervolgens uit te komen op het al dan niet faciliteren van de activiteit. De groentjes zijn ja en de rode zijn nee. En voor het faciliteren gelden de beleidsregels of de uitvoeringsregelingen zoals die zijn opgesteld voor de verschillende onderdelen onderwijs, sport, cultuur en welzijn. Als er dan ook nog een behoefte is aan huisvesting, dan gaan we naar de rechterkant van zeg maar de roze balk. En doorlopen we de criteria die passen bij de vraag of er recht is op een bijdrage in de huisvesting. Of in de accommodatie. Dat kan dus ook zijn het inrichten van openbare ruimte. Nou, wat je ziet is dat hier zeg maar een wettelijke taak gaat in één keer door ook richting faciliteren van die huisvesting. Daar hoeven we niet meer over na te denken. Onderwijs moeten we gewoon doen. Klaar, gelijk naar rechts. Dat geldt ook voor commerciële activiteiten die we dus niet faciliteren. Die gaan gelijk richting nee. Voor de andere geldt dat we kijken naar beleid, naar maatschappelijk rendement en of naar maatschappelijke bijdrage en naar de programmering. Is die voldoende of onvoldoende op dit moment? Of vinden we die onvoldoende of voldoende? En daar komen we uit in de ja-nee. Nou, daar waar we uitkomen in de ja, daar maken we vervolgens de stap in de criteria. In de drie criteria van het accommodatietoets om te komen tot A, B, C of D. A, B of C, sorry. A, B1, B2 en C. Dat is waar dit stukje nu eindigt. En dat gaat nog steeds alleen maar om geld. De volgende stap die we gaan maken, maar waar we nu nog niet aan toe zijn, dat is de gestippelde kolom daarachter. En dan hebben we het over het AB 2.0, accommodatiebeleid 2.0 en het integraal huisvestingsprogramma onderwijs. Maar eerst nog even het integraal afwegingskader. Dat is dus de vertaling van beleid en regelgeving in een overzichtelijk stappenschema om te komen tot besluitvorming daarover. We willen het gebruiken als meetinstrument om alle vragen langs dezelfde route te beoordelen, alle aanvragen voor activiteiten. Het is duidelijk een afwegingskader. Het is een afweging. Dingen kunnen soms heel... bepaalde argumenten leiden tot het een, bepaalde leiden tot het ander. Daarom noemen we het ook een afweging en het zit binnen een kader. Het is niet zwart-wit of in beton gegoten en het zijn gewogen keuzes. Uitkomsten kunnen soms verschillen. Afhankelijk van of bijvoorbeeld een programmering in een bepaald dorp voldoende is of onvoldoende, kun je zeggen, daar doen we het wel en daar nu even niet. Het is de basis voor het faciliteren van voorzieningen en leidt tot transparante besluitvorming waarbij de uiteindelijke vorm ook weer kan afhangen van het verschil in omstandigheden. Nou, noem ik het voorbeeld van de jeugdsoos. We hebben een jeugdsoos hier in Fries, die maakt gebruik van accommodatie De Pan. Dat is een eigen pand. Maar we hebben ook onze jeugdsoos in Donderen. Die maakt gebruik van ruimte bij de plaatselijke kroeg. Maar beide faciliteren wij. We leggen dit integraal afwegingskader uiteindelijk zeg maar over iedere kern of over de gehele gemeente heen. En daarmee hebben we straks een integraal beeld van hoe is het nu of hoe kijken we daarnaar. Wat vinden we dat er bijvoorbeeld moet komen en kunnen we de stappen ook verder maken. Het effect van de invoering van dit beoordelingskader is dat er in eerste instantie geen grote wijzigingen aankomen. Het is gebaseerd op bestaand beleid, bestaande regelgeving. We hebben ook al even een vlugge scan gedaan. Wij zien gewoon dat 90% van de categorieën zeg maar, die we nu faciliteren, blijven we ook gewoon faciliteren. Er is een kleine 10% waarvan we zeggen van, hey, zitten die nu op de goede plek? Of daar moeten we nog eens even naar kijken. We willen het integraal afwegingskader invoeren bij nieuwe aanvragen voor voorzieningen, voor activiteiten, bij herschikking van voorzieningen. Nou, dan denk ik aan het cultuurhuis Zuid-Laren. Daar gaan we voorzieningen herschikken omdat we het voornemen hebben om locaties te sluiten en de activiteiten samen te voegen. En bij de nieuwe seizoensplanning en van accommodaties. Dan gaat het met name om sportaccommodaties en de dorpshuizen. We hebben nog geen datum daarvoor. Wat is het effect op de huidige voorziening en gebruikers? Nou, zoals ik net al zei, er verandert in principe heel weinig. Maar als beleid gaat wijzigen, dan wijzigen de kaders ook. Dus dan zal het wel zo zijn. En in de huidige accommodaties en de financiële gevolgen. In het coalitieakkoord is op dit moment aangegeven dat we geen locaties afstoten. En we gaan in de volgende stap een overzicht maken van de behoefte versus beschikbaarheid. En daar zal dat in beeld komen, zeg maar, van wat zijn nu de gevolgen voor de accommodatie die we hebben en wat zijn dan vervolgens ook financiële gevolgen. Dat is ook een moment waarop we de raad weer zullen gaan informeren. En misschien ook al eerder. De uitkomsten van het integraal afwegingskader zijn input voor de volgende fase van het project Bouwstenen voor de Samenleving. Want daarin staat het derde product. En dat is een overzicht van de maatregelen om voorzieningen te optimaliseren. Dan hebben we het dus over het accommodatiebeleid 2.0. Dat gaat over sport, welzijn en cultuur. En het integraal huisvestingsprogramma onderwijs. Om die maatregelen te kunnen presenteren, moeten we eerst een scan maken van de huidige vastgoedportefeuille. Wat hebben we? Hoe staat het er technisch voor? Wat is de omvang? Is het functioneel? Past het bij onze duurzaamheidsambitie? Dat is stap 1. En vervolgens moeten we een gap-analyse doen van wat hebben we nu, waar willen we zijn en wat ligt daartussen. En dat wordt opgenomen in het accommodatiebeleid 2.0 en in het integraal huisvestingsprogramma onderwijs. Even zien. Wat daar weer van invloed op is, we hebben aan de voorkant een hele stapel documenten gehad, zoals de historie is. Maar ook in het vervolg hebben we natuurlijk te maken met onze eigen verordeningen, regelingen, beleid, noem het maar op, landelijk beleid. Dus dat zijn allemaal zaken die we mee zullen moeten nemen in het opstellen van het nieuwe accommodatiebeleid en het IAP. Dan hebben we het over inderdaad geldende wet en regelgeving, ons eigen beleid, maar ook straks de cultuurvisie en de kindvisie. Want die zijn ook van invloed op de behoefte aan accommodaties. En alle overige ontwikkelingen waar we nu het bestaan nog niet van weten, maar die vast zullen komen. Nu maken we de eerste stap in het project Bouwstenen voor de Samenleving met het integraal afwegingskader. En dat is eigenlijk de eerste rode pijl hier in het proces. In Q2 zullen we de portefeuillescan van het maatschappelijk vastgoed gaan uitvoeren en de gap-analyse in Q3. Dan vervolgens in Q4, daar staat Q2, maar ik bedoel Q4 2024, verwachten we het AB 2.0 en het IAP op te kunnen leveren. Aan het eind van iedere fase willen we de raad informeren over de stand van zaken en de voortgang om vervolgens de juiste stap ook verder te kunnen nemen. Voor nu, de eerste stap. Met het integraal afwegingskader maken we een eerste stap en hebben we een bouwsteen om te komen tot consistente en gewogen besluiten voor het faciliteren van voorzieningen, om de leefbaarheid en het welbevinden van inwoners te bevorderen. De resultaten van het afwegingskader vormen de basis voor de verdere uitvoering van het project Bouwstenen voor de Samenleving, zodat we in beeld kunnen brengen hoe en waar we de komende jaren op gaan inzetten om onze voorzieningen voor onze inwoners optimaal te faciliteren. Wij zijn benieuwd naar uw eerste reactie.
Dankjewel. Nou, dat was keurige Jip en Janneke taal.
Ja,
ik denk dat er wel vragen leven. Jij gaat het liefst naast je collega's zitten om de vragen te beantwoorden. Prima. Wie kan ik het woord geven? De heer Pieters.
Oh, dank u wel. Ik ben een beetje getriggerd door de opmerking. We gaan eerst afwegen wat de behoefte is. Laten jullie in die afweging ook beperken door financiële middelen? Want het zou, ik vind een helder verhaal. Maar het zou in mijn beleving dat je een afwegingskader hebt waarna de behoefte wordt geïnventariseerd en je moet verderop in het proces tot de slot komen dat de financiële middelen onvoldoende zijn, dan vraag ik me af of het niet beter is dat we eerst eens kijken wat we op de langere termijn voor financiële middelen hebben en die ook direct laten meewegen in het afwegingskader.
Oké, dank. Ik denk dat dit een vraag is voor een van de wethouders. De heer De Graaf.
Dank u, voorzitter. Als vertrekpunt. Ik zal iets dichterbij houden. Als vertrekpunt moet het afwegingskader binnen de bestaande budgettaire kaders plaatsvinden. Daar gaan we vanuit. Het kan ook zijn dat het minder kost. Nou, dat vinden we vast niet erg met elkaar als we daarmee de doelstelling ook kunnen realiseren. Als het meer kost, dan zal de afweging gemaakt moeten worden van vinden we dat ten opzichte van huidige budgettaire middelen, vinden we dat verdedigbaar. En nogmaals, het trekpunt is dat het binnen de huidige budgettaire middelen plaats moet kunnen vinden.
Heer Pieters wil vast nog een vervolgvraag stellen.
Oh, een langzaam knopje. Die andere was sneller. Is er gevaar daar niet in dat we straks een afwegingskader hebben waarin verschillende mensen denken dat ze rechten kunnen ontlenen of de verwachting in elk geval gewicht wordt dat er bepaalde faciliteiten gebouwd worden of beschikbaar gesteld worden en dat vervolgens onze portemonnee zegt dit kan niet?
De wethouder.
Ja, ik begrijp uiteenzetting en die is ook zeker terecht, want je moet hier absoluut doen aan verwachtingsmanagement, om het maar eens even zo te noemen. Want je kunt wel heel veel dingen belangrijk vinden. Hè? Als het criterium is van we vinden iets maatschappelijk relevant of het draagt bij aan beleidsdoelstelling van de gemeente, ja, dan loopt het risico dat het enorm uitdijkt. Dus in het proces is opgesloten dat alle wensen en ambities ook weer koppelen aan de budgettaire middelen. Uiteindelijk ga ik een hele flauwe opmerking maken. Is het natuurlijk aan uw raad om te zeggen van laten we het budgettaire kader los, want we vinden het verhaal inhoudelijk zodanig dat we bereid zijn extra middelen daarvoor vrij te maken. Maar dat is uiteraard aan uw raad.
Is de heer Pieters tevreden zo met genoeg beantwoord? Want dan ga ik eerst even naar iemand anders. De heer Van Os.
Ja, dank voorzitter. Ik had nog wat vragen over de methodologie die jullie voorstellen in de afwegingskader. Jullie kiezen voor een filtermethode, de lexicografische methode. Waarom is er niet gekozen voor een milde criteria-analyse? Want wat u eigenlijk doet is, we gaan hem affilteren. En de omvang of de bijdrage zie ik eigenlijk niet erin zitten. Hè? Dus hoe groot of hoe duur iets is, zit niet in de systematiek. Het is een binair iets, ja, nee, ja, nee, ja, nee. Dus we volgen een stappenplan en we komen ergens uit. Maar waar zit de afweging en waar zit ook de eigenaardigheden die we vaak tegenkomen? Hè? Het kan misschien niet passen binnen het verhaaltje wat we hebben bedacht met elkaar. Maar heeft een heel groot maatschappelijk belang en dan heeft een hele kleine kosten. En als ik hem nu zoiets door dit systeem zou halen, zou die niet heel goed scoren. Terwijl het misschien juist wel een hele wenselijke ontwikkeling is. En dat is inherent aan de methode die je kiest.
Janneke, mag ik jou het woord geven of doe je het liever door de wethouder?
Ik heb zo lief aankijken dan. Wat je moet voorstellen is dat wat we hier hebben liggen een uitwerking. Dat gaat over twee dingen, even los van techniek die gebruikt wordt. Hè, want dat is even secundair. Het gaat ten eerste om wat willen we ondersteunen, faciliteren. Dat is eigenlijk dat groene blok. Dat schema is nu niet in beeld, maar dat is het groene blok, helemaal links. Als we het daarover eens zijn, gaan we vervolgens dat bekijken van hoe gaan we dat te doen? Dat is de hoe-vraag. Maar dan zijn we er nog niet. En dat was volgens mij uw opmerking. Want dan gaan we nog een soort huisvestingsplan maken. En dan gaan we het hebben over vierkante meters, dan gaan we het hebben over geld. Dat is het onderdeel wat nu nog niet is uitgewerkt. Maar als uw suggestie is van, daar moeten we zeker rekening mee houden en daar moet ook in uitwerking betrokken worden, dan zijn we het daar heel snel over eens.
De heer Van Os.
Ik heb het gevoel dat we niet op dezelfde golflengte zitten, maar dat zal vooral aan mij liggen. Ik snap dan niet meer het doel van deze afwegingskader. Wat is nu het doel? Want zoals ik het nu zie, is er een stappenplan om zeg maar te filteren wat wel, wat niet. Maar waar vindt dan de afweging plaats? En volgens mij is een afweging altijd wat zijn de voor- en nadelen. En dit is gewoon een lijn volgen en dan kom je in een categorie uit. Maar waar vindt die afweging nu echt plaats?
De heer De Graaf.
Ja, die afweging die doen we aan beleidsplannen als cultuurnota en de kindnota, die bijna nog in het licht moeten zien. Dus we gaan steeds bij de criteria kijken van worden de doelstellingen uit die nota's, worden die gerealiseerd, worden die hiermee uitgevoerd. Dat is dus één ding. En het is natuurlijk, kijk, het is een stroomschema, dat is een wat meteorologische weergave van de werkelijkheid. Wat we eigenlijk steeds doen is bijdragen aan beleid. Dat is natuurlijk ook een subjectieve afweging. Want daar moet je ook kijken van, draagt het bij aan het beleid? Dus het is niet zo, wat ik wil zeggen, voorzitter, dat we hier een stroomscherm hebben wat je maar invult en waarbij automatisch op de uitkomst komt. In het hele proces zitten afwegingen over de wat-vraag, over de hoe-vraag en over de vierkante meters en de kosten. Als we nu wel op dezelfde golflengte zitten, want ik kan niet helemaal gelukkig volgens mij.
Aan het gezicht te zien niet. Ik laat het even hier, misschien kan je straks nog verder gaan. De heer Oele.
Dank u wel, voorzitter. Om even hierover voor te borduren. Ik zie dus eigenlijk dat eerst de cultuurvisie er moet zijn en besproken in de raad en akkoord. Dan moet de kindvisie zijn, besproken in de raad en akkoord. En dan kunnen we komen met een accommodatiebeleid. Zie ik het dan goed? Ja, want er zit dan ook een stil van een stuk van de financiering in. Je hebt ook de discussie over de bibliotheken. Dus wat ik even hier zie, u schetst een proces waarin de ambtenaren bezig zijn tot een afweging te komen en tot een nota te komen. En wij zitten te zoeken van, hey, wanneer kunnen we hierover praten? Wanneer kunnen wij hierover meebeslissen welke kant het op gaat? Want ja, het is niet alleen eventjes een afweging zoals we in het verleden hebben gemaakt. We willen een andere afweging maken en andere prioriteiten stellen. En natuurlijk, er hoort altijd geld bij, en dat zullen we ook moeten zoeken. Maar die discussie hoort dan een bepaald moment in de raad plaats te vinden. Ik heb het gevoel dat die discussie ergens helemaal aan het eind plaatsvindt. Die moet eerder, tussentijds, ook aan de orde gesteld worden. Maar gaat dat dan via de cultuurvisie en de kindvisie waar dat aan de orde komt? Of hoe moet ik dat zien?
De heer De Graaf.
Ja, dat is een heel belangrijk trekpunt. Want gaan we eerst naar toetsen. Als wij een criteria hebben, een bijdrage aan beleid of maatschappelijk relevant. Ik kan alles relevant vinden wat u niet relevant vindt. En andersom. Dus die discussie zul je eerst gehad moeten hebben. Sport, dan ligt al een en ander vast aan beleid. Dus daar zijn we in dat traject verder. Maar als het gaat om kindvisie en cultuurvisie, daar moeten we inderdaad eerst slag in slaan. Voordat we dit zinvol kunnen uitwerken. Want nogmaals, de eerste vraag is de wat-vraag. En die moet uit die nota's komen.
Oké, dank u wel. Ik zag dat de heer Van Os, gaat het over dit onderwerp? Dan geef ik u het woord.
Ja, waar ik naar op zoek ben is, volgens mij zijn de financiële middelen eindig. Maar hoe kunnen wij nu straks als raad de prioriteit stellen? Want er is waarschijnlijk meer ideeën, meer initiatieven, meer dingen waar die hulp nodig hebben dan wat wij beschikbaar hebben. Gaat deze afwegingsmethode ons ook helpen om te zeggen, nou, deze heeft de hoogste prioriteit, want hij draagt X of Y of Z bij op al die verschillende criteria, krijgen we een soort prioritering uit deze afweging?
De heer De Graaf.
Daar is het juist voor bedoeld, dit schema. En, kijk, het kan best zijn dat u zegt van, ik vind bijdrage aan gemeentelijk beleid vind ik het allerbelangrijkste. Dat mag best wat kosten. Nou, dat kan een standpunt zijn. En als de meerderheid van de raad dat vindt, is dat het vertrekpunt. Als u zegt van, ik vind financiën heel belangrijk, en dat is mijn leading, nou, dan geldt dat natuurlijk hetzelfde voor. Dus dit hele schema is bedoeld om een afwegingskader te hebben, zodat we ook uit kunnen leggen aan de maatschappelijk middenveld om wat te doen en waarom we iets doen en waarom we iets niet doen.
Oké, dank. Ik zie dat wethouder Kuipers een aanvulling wil geven en dan ga ik even naar de Leefbaar, want die hebben ook nog vragen over dit onderwerp. Wethouder Kuipers.
Ja, dank u wel, voorzitter. Misschien even vanuit mijn zijde, de beleidskant, hoe ik dit kader beleef en wat voor lol ik er dan aan heb. Misschien dat iets meer tot een andere beleving spreekt. Kijk, wat in ieder geval heel belangrijk is, is dat we nu alle domeinen samenbrengen. Dus niet een apart kader voor sport, een apart kader voor onderwijs, apart voor cultuur en voor welzijn. Maar daar één beoordeling van maken, dat maakt het eigenlijk uniformer. En het plaatje wat u net voor u zag, of misschien ziet u dat nog voor u op uw apparaat. Het eerste deel pelt eigenlijk af, willen wij een activiteit überhaupt ondersteunen als een gemeente? En er komt uit ja of nee. En een ja bereik je met onderwijs, door onderwijs te zijn automatisch, want dat moet. En een nee bereikt u bijvoorbeeld automatisch door een commerciële activiteit te zijn. Dat hoeven wij niet te subsidiëren. Daar zit hem in. En er zijn nog een aantal subpaden die ons helpen in de afweging. Hier zou een ja of hier zou een nee uit moeten komen. Maar dan nog kunt u als raad of wij als college daar uiteindelijk een voorstel op doen om daarvan af te wijken. Maar dat helpt ons enorm op een uniforme manier te komen tot, willen wij die activiteit ja of nee ondersteunen? En dan het tweede stuk van het papier, dat helpt ons heel erg in, is, heeft iets huisvesting nodig? Wat hebben wij daar dan in te doen en hoe ver gaan wij daar dan in? Financieren we dat 100%? Is het onderwijs? Financieren we 0%? Of die andere vlakken, die zitten eigenlijk daar precies tussenin op basis van die scoringscriteria. En dan komt daarna nog het veld, moeten wij dan zelf voor die huisvesting zorgen? Hebben wij zelf al die huisvesting en vullen we dat? Of maken we gebruik van andermans huisvesting? Een van de dingen die ik prettig vind als beleidsmatig portefeuillehouder is dat ik die twee jeugdsozen ook kan zeggen, kijk, eigenlijk krijgen jullie dezelfde subsidie. Alleen de ene jeugdsoos wordt gesubsidieerd door in een pand van de gemeente te zitten, lage huur te betalen. En dat komt anders, dat komt terug omdat wij het zelf doen. En de anderen krijgen wat meer geld, maar die zitten in een pand dat niet van ons is. En dan geven we op die manier dus de subsidie aan. Nou, en dan kan uiteindelijk, als we hier alles instoppen, voorlopig blijkt dat met de huidige gebruikers de meeste categorieën inderdaad kloppen, maar niet alles. Daar moeten we ook nog op door op het moment dat we bij daadwerkelijk accommodatiebeleid zitten. Want accepteren we wij dat, u dat, wat de gevolgen daarvan zijn. Maar het kan best wel zijn dat hieruit komt dat wij meer dingen belangrijk vinden en zouden willen ondersteunen vanuit ons beleid en van de dingen die wij belangrijk hebben gevonden als gemeente, dan waar wij geld voor hebben gereserveerd. En dan moeten we nadenken, moeten we ons beleid aanpassen en willen we toch minder ondersteunen of willen we daar meer middelen op doen? Kijk, nu brengen we dat in de huidige systematiek brengen we dat minder goed in beeld, laat ik het zo zeggen. We maken beleid, we schrijven op dat we ontmoetingsplekken willen, bijvoorbeeld in de kadernota sociaal domein. Maar we gaan dan niet eerst ook al in beeld brengen wat zouden op basis van dit soort criteria daar de huisvestingsconsequenties voor zijn. Op het moment dat we nieuw beleid maken, moeten wij dat meteen meenemen. Dat is een enorme slag die we hierin kunnen maken, zodat niet altijd maar de begrotingsproblemen bij de afdeling huisvesting terechtkomen. Dat is één. En voor de eerste iteratie, dus dan stond dat dingetje met die stippellijnen er rechts van. We moeten kijken, wat doet dit systeem als we dit hanteren en als we goed kijken naar ons beleid, wat doet dat met die huidige gebruikers? En moet er dan geld bij? Of zetten we zoveel mensen op straat, dan levert het wel heel veel geld op, maar vinden we het ook acceptabel en dan klopt het systeem niet. En dat is ook waarom we nu nog geen voorstel in onze broekzak hebben vandaag, omdat we nog net iets beter moeten weten, hoe werkt het uit voor huidige gebruikers en gebruikers die we op het oog hebben, waarvan we het op zich logisch vinden dat ze een plek moeten hebben. En hoe werkt dat dan in dit systeem? En kunnen we het zo maken dat het logisch klopt? En dan hebben we in ieder geval één kader om daar bij langs te gaan. En dan heb ik ook één kader om goed voor u inzichtelijk te hebben wat beleidsdocumenten voor huisvestingsconsequentie. Nou, dat was even, voorzitter, een lang betoog, maar dat is even mijn beleving van waarom dit van meerwaarde is. En dan in de wisselwerking tussen twee portefeuillehouders. Dank u wel.
Dank, daarom zitten jullie hier ook allebei om elkaar uit te vullen, dus dank daarvoor. Ik ga even naar mevrouw Magielsen of allebei. Oké. Okay. Nou, de heer Elseman.
Ja, ik hoor dat ik mag. Ik heb een vraag over de inhoudelijke beoordelingscriteria. En dan met name even de commerciële activiteit en eigenlijk de definitie daarvan. Er vallen paracommerciële activiteiten daar bijvoorbeeld ook onder. En aanvullend daarop, als je meerdere gebruikers in een pand hebt, waarvan er één bijvoorbeeld commercieel of paracommercieel is, hoe wordt daarmee omgegaan?
Ja, Wethouder De Graaf.
Eigenlijk wel 2 voor 12 of zo, maar... Dat zoeken we op. Tijdens de commerciële activiteiten en ook paracommerciële activiteiten zijn natuurlijk wettelijk beperkt wat we mogen doen. En dat betekent dat als we een instelling als commercieel duidelijk, zoals straks de definitie daarvan geven, dat we dan ook dat we het of eigenlijk geen verantwoordelijkheid vinden, of het heeft ook nog zijn dat we een commerciële huur gaan berekenen. We hebben nu de Volksuniversiteit in de Ludingen zitten. Maar daarvan kun je afvragen, is dat... Ik laat het niet vooruit op de discussie, maar dan moet je wel afvragen, is dat een maatschappelijke taak? En als dat een commerciële taak is, dan zouden ze een commerciële huur moeten betalen. De definitie van commercieel is met name aanwezig zijn van een markt met concurrentiewerking. Dus 2 criteria, markt en concurrentie. Ik maak hem even heel kort, maar dat is ik volledig. Ik kijk jou even aan.
Is dat voldoende beantwoord zo?
Ja, maar dan zoek ik nog wel even naar de...
Een aanvullende vraag.
Ja, de vraag inderdaad over meerdere gebruikers, waarvan dan 1 bijvoorbeeld commercieel of paracommercieel is. Wordt dat dan apart berekend qua huur? Of... Ja.
Heel kort, ja. En de eerste vraag is eigenlijk van, hebben we verantwoordelijkheid voor die taak? Dat is dus eigenlijk niet zo, maar het kan best zijn dat we toch zeggen van we gaan ze accommoderen om bepaalde redenen, maar dan... Dan krijg je als ander huur dan de zoekclub waar we spreken. Eigenlijk.
Dank voor de beantwoording. Ik zag mevrouw Cadol. U had een vraag. Zo net stak u de vinger op.
Ja, dank u, voorzitter. Wij waren even aan het opzoeken wat paracommercieel was. Wij hadden geen flauw idee wat dat betekende, dus daar waren we even mee bezig. Soms moet je even iets anders. Wij zitten worstelen met die wegingsfactoren. Ik mis dan toch echt daar ergens eerder in een stap. Laat ik het de vraag anders stellen. Mijn eerste vraag is eigenlijk, gaat het nou puur om accommodaties, hè? Dus om gebouwen, of gaat het om meer dan dat? Zo ja, gaat het om meer dan dat? Dan vraag ik me dus vervolgens af, hoe gaan jullie dan bijvoorbeeld activiteiten voor kinderen of voor senioren wegen? Want die kom ik niet in jullie stuk tegen. Zijn dat gelijke grootheden of zijn dat verschillende grootheden? Dus ik snap niet, als je deze boom afgaat, dan mis ik toch een aantal criteria op basis van het beleid dat je volgens mij hebt. En dat daar voorwaarden in zitten. Want wij vinden het heel belangrijk dat kinderen sporten, ik noem er even iets. Of heel belangrijk dat kinderen iets aan cultuur doen. Dus dat vinden wij zo belangrijk. Dat staat om mijn part ergens in een visie. Dat nemen wij mee in de weging. En als er dan een ouderen sportclubje komt die daar geld voor wil hebben. Ja, dat vinden we dan toch minder belangrijk. Ik kan dat niet uit jullie beslisboom halen, dat daar iets in gewogen wordt.
Wethouder Kuipers.
Ja, voorzitter, maar daarom is helaas ons hele werk niet terug te brengen tot 1 beslisboom. Want anders dan was u niet nodig, waren wij niet nodig. Kijk, het gaat nooit lukken om de veelvuldigheid van initiatieven in de gemeente terug te brengen tot welk systeem dan ook. Nou, dit is een manier waarop we dat in ieder geval eenduidig proberen te beoordelen. Dus ontstaat een initiatief, willen we dat ondersteunen of niet, dat nog niet valt binnen een subsidieregeling bijvoorbeeld, want dan kan men gewoon daarop op aanspraak maken natuurlijk. Maar willen wij iets ondersteunen of niet, dan valt het hierin. En dit eigenlijk wat Janneke, mevrouw Omen, probeerde te schetsen, netjes blijven. Dit stuk gaat eigenlijk alleen nog maar over de financiën. Dus we zijn nog helemaal niet een gebouw aan het hebben of aan het ondersteunen. Maar willen wij initiatieven ondersteunen, te ja of te nee, dan komen we hier bij een ja of een nee. Dat is het eerste vlak. Dat scheidt dat voor ons. En is daar ook accommodatie bij nodig, dan kom je op ja of nee. Maar heel vaak kom je in het oranje vlakje. En dat kan dus alles zijn tussen 0 en 100% getrapt. En waarbij wel hebben gezegd, als je in B1 zit, heb je hogere prioriteit dan in B2. Dus daar zit al een prioritering in. Maar altijd blijft dit een afweging. die niet gewoon eruit rolt. Maar ik zie dat ik nog niet helemaal de vraag heb beantwoord. Of helemaal niet.
Wat misschien kunt u nog even verduidelijken wat nog niet duidelijk is.
Nee, ik snap deze beslisboom. En ik snap dat het over geld gaat uiteindelijk. Want dat is wat jullie zeggen. Van, hè, we gaan toch bepalen of het 30% of 100% is. Ja, het gaat dus gewoon over geld. Maar waar, ik mis dan, waar besluit je dan bijvoorbeeld dat je cultuur voor kinderen, om maar even een voorbeeld te noemen, belangrijker vindt dan sport voor senioren? Of andersom, of gemixt, of wat dan ook.
Oké. Ik denk dat de vraag duidelijk is. Nog een keer proberen, wethouder Kuipers.
Sorry, dan gaf ik het antwoord op de verkeerde vraag. Of een andere vraag in ieder geval. Er zit een takje in, wat is de bijdrage aan beleid? En daar zit eigenlijk die afweging in. En de twee voorbeelden zoals die nu noemt, cultuur voor kinderen, als we dat een belangrijke plek geven in onze cultuurvisie, dan moet dat ook uit het cultuurbudget komen. En als wij sport voor ouderen subsidiëren, dan komt dat uit sport of uit de WMO. Dus die zijn helemaal niet met elkaar aan het concurreren. Als activiteiten niet allemaal een plek kunnen krijgen, terwijl we wel zeggen, we willen ze op basis van bijdrage aan beleid, et cetera, we willen ze faciliteren, maar we hebben niet genoeg middelen, dan concurreren ze binnen zo'n domein. En dan moeten we de afweging maken, wat vinden wij daarvan het minst belangrijk, of we hebben er meer middelen voor over, maar dat gaf ik al aan, dan moeten we terugkomen bij het college en bij de gemeenteraad met een afweging, vinden we niet te veel dingen belangrijk voor hoeveel geld we beschikbaar hebben gesteld. Maar de twee initiatieven zoals je die noemt, die concurreren dus niet in directe zin met elkaar, maar via de gemeentebegroting zijn die met elkaar aan het concurreren. Want u heeft een bepaald budget beschikbaar gesteld in de begroting aan cultuur. En het initiatief is belangrijk gevonden in de cultuurvisie, dus dan doet hij daar een beroep op. En hetzelfde geldt voor sport en ouderen, zit bijvoorbeeld in het budget voor de WMO, doet hij daar een beroep op. En komen er nou meer dingen uit, wij toetsen activiteiten aan ons eigen beleid en daarom willen we ze ondersteunen. Maar dat past helemaal niet bij onze financiële ambities, we hebben te veel of te weinig middelen. Dan moeten we die discussie voeren over wat moet er buigen. Het beleid en onze ambities of de financiën? Dat is denk ik wel het antwoord op de vraag.
Oké, dank voor het antwoord. Ik denk dat we hier nu wel genoeg over gezegd hebben. Ik kijk even naar die kant. Oké. De heer Van Gelder.
Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb natuurlijk even goed geluisterd en alles een beetje in overweging genomen van moet ik nou wel op die knop drukken of niet. Ik mis namelijk, en dat kunnen jullie allemaal begrijpen, hier in de zaal zitten. Het is mooi dat Zuid-Laren genoemd is, maar ik heb Eelde niet gehoord. En als er een organisatie, dat er een groep mensen zit te wachten op iets wat er gebouwd moet worden, dat is daar ook in Eelde. In hoeverre wordt dat meegenomen in deze visie? En dan vraag ik dat misschien aan de wethouder, meneer De Graaf. En dan heb ik het natuurlijk over het cultuurhuis. Het Huis van Eelde.
Dat begrijp ik inderdaad. Het is zo, dit geldt voor de hele gemeente. En dit gaan we, op gemeenteniveau gaan we dit uitwerken. En daar hoort Eelde pas wel net zo hard bij als Zuid-Laren en alle andere dorpen die ons lief zijn.
Oké, de fractie van...
Nog een aanvullende vraag?
Een kleine aanvullende vraag?
Ja, een hele kleine aanvullende vraag. Er werd ook gezegd in de presentatie van de dames dat het gaat om geld en niet om stenen. Maar we weten 100% zeker dat het ook om stenen gaat. En daar heb ik in een andere fractievergaderingen en ook hier in de raad veel over gesproken. Het gaat echt om stenen. Er moeten stenen komen waar we activiteiten in kunnen ontplooien. En die moeten zo gebouwd zijn dat we dat onder de huidige normen kunnen doen. En er zijn een paar dorpshuizen in onze gemeente die eigenlijk toe zijn aan vervanging. Dat kun je niet meer gaan moduliseren of veranderen.
En wat is uw vraag?
Wat is uw standpunt daarin? Wordt daarover nagedacht? Is daar budget voor vrij? Of moeten we de raad er geld voor vrijmaken? Want dan kunnen we vandaag wel regelen of dat moet.
Dit is een informatiebijeenkomst. En wij worden bijgepraat over de stand van zaken. En we regelen niks vanavond. Geef wethouder De Graaf het woord.
Nee, het... dat accommodatiebeleid 2.0, want daar gaat het uiteindelijk om. Dat zal antwoord moeten geven op zowel vierkante meters als op kosten. En dat zal ook inzicht moeten geven in zijn onze huidige budgetten voldoende of niet voldoende. Accommodatiebeleid dat gaat heel gauw over stenen. Wat we hiermee dit proces beogen, is dat we zeggen, gaan we stap maar vooraf. Uiteindelijk gaat het natuurlijk wel een keer om stenen, maar in eerste instantie gaat het om de wat-vraag. Wat moeten wij accommoderen, wat moeten wij steunen, faciliteren? Als we die vraag helder hebben, dan gaat het vervolgens over, hoe doen we dat dan? In een gemeenteaccommodatie, doen we het in een café, zoals in een Donderwoude Jeugd, zoals ik ondergebracht. Dus uiteindelijk gaat het wel een keer over stenen en over geld, maar eerst gaat de wat-vraag daar vooraf.
Dank u wel. Ik ga naar de fractie van Leefbaar Tinalo. Hebben jullie nog vragen? Mevrouw Magielsen.
Ja, ik heb nog één vraag. Niet flauw bedoeld. Jullie hebben nu een verdeling gemaakt in Q1 tot met Q4. Van wat wanneer klaar zou moeten zijn volgens de planning. Ik zit alleen even met, in Q2 kijken we naar de perspectievennota. En dan hebben we al wensen van, voor de begroting van 2025 zouden we graag dit of dit willen. Maar de oplevering van dit hele feest is pas aan het einde van Q4. Dus gaat het dan om accommodatiebeleid of integraal huisvestingsplan voor 2026? Dat is gewoon een vraag van mij.
Welke wethouder wil hierop antwoorden? Wethouder Kuipers.
Ja, dank voorzitter. Dan ben ik ook weer eens aan het woord. Kijk. Een van de eerste stappen, en daar hebben we ook al uitspraken over in de gemeenteraad. Een belangrijke stap voor het accommodatiebeleid, dat zijn die cultuurhuizen. En daar heeft u ook besluiten over genomen als het gaat over in Zuid-Laren. Bij Eelde heeft u dat in de discussie over het Drents Museum de Buitenplaats een toezegging van het college ook op ontvangen. En het is de ambitie van mij als portefeuillehouder om dat ook in Fries te realiseren. En dat komt terug in ieder geval in het voorstel wat wij u zullen doen in de cultuurvisie. Omdat wij niet alleen zien dat er netjes volgens ons systeem vraag is aan plek, maar er is vraag aan gebundelde plek voor cultuur en ontmoeten. Het is ook ons voorlopige voornemen om op die elementen, de cultuurvisie is voor de zomer klaar en de perspectiefnota, om daar middelen voor te reserveren. En dan heeft u de cultuurvisie vastgesteld voordat u ook daadwerkelijk de begroting vaststelt. Maar dat is wel de ingrijpendste wat we op dit moment voorzien als het gaat om het accommodatiebeleid met wat we nu zien. Mevrouw Oma al aangaf, als we de categorieën op dit moment hier doorheen halen, dan 90% lijkt ongeveer hetzelfde uit te komen. Dus het is niet meer dan logisch dat, of het is niet een onoverkomelijk probleem, dat als we dit aan het eind van het jaar vaststellen, dat de financiële consequenties pas daarna ook door kunnen werken, omdat grosso modo hetzelfde zijn en toch vragen om meerjaren investeringsplannen voor 40 jaar. Als wij zelf panden moeten realiseren of neerzetten. Een enkel noodgeval daar gelaten, maar daar kennen we natuurlijk altijd procedures voor. Dus vanuit de inhoud, als we de discussies met de cultuurhuizen die we al een aantal momenten met uw raad hebben gevoerd, even op een ander spoor moeten plaatsen, maar wel in lijn met dezelfde filosofie, dan is de besluitvorming zoals ze in dat schema stonden vanuit de inhoud geen beperking. En ik denk vanuit vastgoed ook ongeveer, dat is het realistische tempo wat we kunnen halen. Mochten er dus problemen in zitten op specifieke elementen die onoverkomelijk niet kunnen wachten, dan kennen we met de juiste manier daar natuurlijk altijd de mogelijkheid om daar bij u te komen als we dat goed kunnen formuleren. Dank u wel, voorzitter. Okay. Dan ben ik weer heel lang aan het woord.
Excuse. Ja, was wel erg lang. Oké. Heeft de fractie van Tinalo.nu nog vragen? De heer Van Driel.
Ik twijfel een beetje, omdat het afwegingskader is al ruim aan bod gekomen. Maar ik zit toch nog even naar die tabel te kijken. En de navolging van D66 toch nog een vraag. Ik zie daar bijdragen met percentages. En ik raak een beetje door verward. En ook wel Ik zie ook verschillen zeg maar, in die staffels. Het gaat van 60 naar 100. Daaronder gaat het van 30 naar 60. Dus daar zit al verschil in die staffels qua percentage. Hoe kunnen wij nou uitleggen uiteindelijk waarom de ene partij 1% zou krijgen bijvoorbeeld en een andere partij 29%, terwijl ze in dezelfde staffel vallen?
Ik wil mij niet bemoeien met de beantwoording, integendeel, maar je kan natuurlijk ook altijd technische vragen stellen, ook hierover. Omdat je zegt, het is ook al uitgebreid aan de orde geweest, dus dat zou je als fractie ook kunnen doen. Misschien heb je dan wel een bevredigender antwoord dan nu.
Ja, nou, goede suggestie, maar het was op zich wel ja, een nieuwe vraag.
Ja, oké, maar de keuze is aan jou. Elke wethouder wil hier nog iets op zeggen. Misschien niet wethouder Kuipers. Ja.
Nou, misschien kan er toch even antwoord op worden gegeven.
Nou, ik wil...
Mevrouw Omen.
Mevrouw Omen, ja, dat ben ik. We hebben aangegeven, zeg maar, in die criteria van het ABC-beleid, daar scoren we wel op plussen en minnen. Of ook wel op ja en nee. Maar het aantal jaartjes en het aantal neetjes, dat geeft wel een score. Anders dan in zeg maar, het stroomschema aan de voorkant kunnen we dit wel scoren. En dat is in de dia waarin ook de kleurtjes zitten, zeg maar een kleine tabel zit daarin, de categorieindeling accommodaties. Daar kun je zien dat als het 3 keer ja is, dus het is, even zien hoor, van toepassing, moet ik nog even terug. Het is openbaar, het is met een beperkte financiële bijdrage van deelnemers en het kan niet in stand gehouden worden anders dan door de gemeente bijgedragen. Dan kom je op die maximaal 100%. Als dat allemaal niet zo is, dan zit je in die C. Dus daar komt die staffel ook vandaan.
Ja, mijn vraag ging nou juist over die staffel. Daar ging u niet helemaal op in. Iets kan maximaal een 100% subsidie toegekend krijgen. Maar zoals het er nu staat, betekent niet dat dat gebeurt. Het kan ook binnen die staffel 1% zijn. Dat was mijn vraag.
Wethouder Kuipers wil hier graag op antwoorden.
Heel kort, dit helpt ons juist om wat van die willekeur van hoe doe je dat, hoeveel bijdrage geef je nou precies, het trechtert uiteindelijk toe naar een bijdrage van 0, ongeveer 1/3, ongeveer 2/3 of 100% van de accommodatiekosten. Dat kan onze eigen accommodatie zijn of dat kan een financiële bijdrage zijn voor de huur van iets anders. Maar je komt dus uit op 1 van die 4 opties. Waarom het niet 1/3, 2/3, 100% is, maar 30, 60, dat weet ik ook niet. Maar het komt er dus op neer, het is niet 10, het is 30 of 0. Dit helpt ons dus om wat minder willekeur aan te brengen in wat we doen.
Oh. Misschien even, ik kom zo bij jullie, misschien kan je dan even...
Nou, het gaat over het woord maximaal, het gebruik van maximaal, dat is het.
Oké, is Tinalo nu zo tevreden met een antwoord? Ja. Ga ik terug naar het CDA, helemaal naar links.
Ja, ik heb toch nog even één...
Mevrouw Wiesema.
Misschien is het meer een opmerking dan een vraag. Maar hè, de woorden sport, welzijn en cultuur. En ik hoorde zo straks de wethouder De Graaf zeggen... die onderdelen zijn in de begroting behoorlijk apart, zeg maar. Sport gaat over sport, cultuur gaat over cultuur en welzijn over welzijn, zeg maar. Maar ik heb toch sterk het gevoel dat heel vaak dat alles met elkaar in verband soms kan staan. Kunnen jullie mij verstaan eigenlijk? Of zit ik verkeerd in de...
Nee hoor, je bent heel goed te verstaan.
Dus ik vroeg me af hoe ernstig dat apart blijft. En sommige problemen, laten we ze zo noemen, zijn, zeg maar, die kun je... Nou ja, met sport, welzijn en cultuur kom je soms een heel eind met van alles en nog wat. En als dan alle geldstromen apart zijn, dan wordt het lastig. Nou, misschien kunt u daar een antwoord op geven.
Wethouder De Graaf.
Ja, we hebben in de begroting hebben we wel onderscheid gemaakt tussen cultuurmiddelen, sportmiddelen en welzijnsmiddelen. Dus dat zit wel apart in de begroting. Maar waar je gelden kunt bundelen om daarmee meer voor elkaar te krijgen, dan ga je dat doen. En je zou gek zijn als je het niet zou doen. Dus dat is aan mijn antwoord.
Oké, dank u wel. Ik ging even alle fracties bij langs. Mevrouw Stratmaier zit daar namens D66, maar daar zit ook een deel van de fractie. Dan kijk ik die kant op. Hebben jullie nog vragen?
Ja, wij komen hier te zitten. Christina moet nog even wennen. Nee, we hebben geen vragen meer.
Oké, dan de fractie van de VVD. GroenLinks. PvdA. Nou. Heren wethouders, dank voor de toelichting en ook Janneke Omen en Margot Eils voor de presentatie. Willen de wethouders nog iets toevoegen aan dit laatste? Mogen jullie het laatste woord hebben van mij? Wethouder De Graaf.
Nou, ik vond het een mooie discussie en dat ben ik serieus. En dat helpt ons ook om dit verder te perfectioneren. Het is wel echt een werkbaar instrument. En ik ben ervan overtuigd dat dit echt heel goed gaat werken.
Oké, dank. Succes. Nog iets toevoegen? Nee? Oké, dan bedank ik jullie voor de aanwezigheid hier. Ik sluit deze bijeenkomst en ik wens jullie allemaal wel thuis.